Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik u weer mag begroeten op deze stralende dag. Het is eigenlijk helemaal geen weer om binnen te zitten, eerlijk gezegd. Maar niettemin, we hebben het hier ook wel goed, denk ik. Hè? Ja, het is hier waarschijnlijk nog stralender. We hebben licht genoeg altijd hier. En dat in vele opzichten. Ik mag u weer meenemen naar de brief van Judas. De brief van Judas, waar wij nou niet alleen maar smakelijke dingen lezen, maar ook wat onsmakelijke. Maar goed, dat kan ik ook niet helpen. Maar om de draad daarin weer op te vatten, het blijkt dat in deze brief van Judas gesproken wordt over de omstandigheden zoals we die ook vandaag nog steeds in de wereld kennen. Want daar gaat het in de eerste plaats over. Omstandigheden die beschreven worden, omstandigheden van na de dood en opstanding van de Heer Jezus. Waarin namelijk gesproken wordt over de dood van de Heer die tot gevolg heeft gehad dat de wereld officieel gestorven is. En in ieder geval zijn bestaansrechten voor God althans verloren heeft. Terwijl aan de andere kant de opgewekte uit de dood geworden is tot de enige heerser, namelijk God en onze Heer Jezus Christus, uit vers 4. Het is belangrijk om dat in de gaten te hebben. Het is een waarheid die helaas niet al te zeer bekend is. Maar het gaat er nou eenmaal om dat door de dood van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha de wereld geoordeeld is. De wereld werd daar gekruist. Want dat zo staat het per slotverrekening in Galaten 6. Hè. Het zijn verre van mij te roemen in iets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld gekruist is. Het was, en dan moet u niet meteen over struikelen over wat ik nu zeg, maar het was de schepper die de plaats van de schepping innam en in die hoedanigheid stierf aan het kruis van Golgotha, waardoor inderdaad de wereld officieel en juridisch, en dat is het belangrijkste wat er is, de wet, juridisch gestorven is. Sindsdien kennen wij bovendien de opgewekte, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus uiteraard. En hij is de enige die dan nog macht heeft. Vandaar dat hij beschreven wordt in vers 4 van deze brief als de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus. De situatie in de wereld is dan ook dat daarin weliswaar mensen leven, maar die mensen zijn dood voor God. Dat is de situatie niet alleen van de schepping, maar van de mens uiteraard ook. Dood voor God, geen bestaansrecht voor God, niet levend in gemeenschap met God, enzovoorts. En de bedoeling is dat die mensen en die mensheid komt tot aanvaarding van degene die God uit de dood heeft opgewekt. De blijde boodschap, en ik weet, ik sta nu ter inleiding van alles te vertellen waar je normaal een week over moet doen om het onder de mensen te krijgen, maar goed, hè. Dus voor de oefening, hè, om wakker te worden. De blijde boodschap is niet de boodschap zozeer dat de Heer Jezus stierf voor u en mijn zonde. De blijde boodschap is dat hij stierf voor u en mijn zonde en daarna uit de dood opstond. Dat is de blijde boodschap. Want hoe dan ook, door geloof krijgen wij geen deel aan de dood van de Heer Jezus. Wij hebben van nature deel aan de dood van de Heer Jezus. Als leden van de oude schepping zijn wij voor God dood. Daarom juist is het te meer behoefte aan deze blijde boodschap die spreekt over degene die God uit de dood heeft opgewekt, over degene namelijk die teniet gedaan heeft, degene die het geweld des doods had en zo meer. Of we zeggen het gewoon met de bekende woorden van de apostel Paulus uit 2 Korinthe 5. Even zien, 2 Korinthe 5 vanaf vers 14, waar de apostel zegt, want de liefde van Christus dringt ons als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Kijk, het is niet maar een theorie, mijnerzijds, maar het is een Bijbelse gedachte. Indien één voor allen gestorven is, dan zijn zij dus allen gestorven. En dan staat erachter, en hij is voor allen gestorven. Het is dus inderdaad zo. Hij is voor allen gestorven met een bepaald doel. Namelijk, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor dien die voor hem gestorven en opgewekt is. Want de gedachte is dan dat de dood van de Heer Jezus was voor allen. En dat vervolgens slechts diegene, dat zijn er minder, vervolgens slechts diegenen die in hem geloven, delen in zijn leven. Het is een heel eenvoudige zaak. De dood van de Heere Jezus was voor allen. Waarna het leven van de opgewekte Heer gegeven wordt. Niet aan allen, want dat is het misverstand wat al sinds eeuwen in omloop is. Hè? Niet aan allen, maar alleen aan degenen die geloven. Door geloof krijgt men dus niet deel aan zijn dood, maar door geloof krijgt men deel aan zijn leven. En door geloof wordt men toegevoegd in onze dagen dan aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven enzovoorts. Dat is de blijde boodschap. Het is een boodschap die gepredikt wordt aan dode mensen. En die geen bestaansrechten hebben, die ten dode opgeschreven zijn, in die zin dus in elk geval dood zijn. En als we in Efeze lezen, Efeze 2, over de mens waarvan gezegd wordt dat hij dood is door de misdaden en de zonde, dan zouden we daarbij toch ook in ieder geval moeten denken aan de consequenties van de dood van de Heer Jezus. De mens is dood door de misdaden en de zonde, juist en vooral vanwege en sinds de dood van de Heer Jezus. Wij leven in een dode wereld. En de blijde boodschap is dat een ieder die gelooft in hem die God uit de dood heeft opgewekt, in hem ook daadwerkelijk leven ontvangt. Ik kan het nog wel sterker zeggen, maar dan langs de andere kant. Dat gaat zo. Als men gelooft in hem die gekruist werd, dan heeft men hooguit deel aan zijn kruis, meer niet. Er waren legio mensen in de tijd aanwezig bij zijn kruisiging. Zij geloofden dat hij gekruist werd. Maar ze ontvingen daardoor geen eeuwig leven, uiteraard. Men ontvangt pas eeuwig leven door geloof in de opgewekte. Door geloof in de levende. En de tragiek van de geschiedenis van het christendom is deze, dat men daar gewoonlijk, maar dat men daar toch dikwijls, ik probeer het voorzichtig te zeggen hoor, maar dat men daar toch dikwijls meer heeft stilgestaan bij een kruis, en bij voorkeur zelfs met een kruis, bij een kruis met een corpus, met een lichaam daar nog aan, jawel, dan dat men heeft stilgestaan bij de opgewekte Christus. Het lege kruis, met de nadruk niet op kruis, maar op leeg. Zo hoort het eigenlijk. Stilstaan namelijk bij de opgewekte Christus. Hoe dat ook zij, sinds de dood van de Heer Jezus leeft de wereld in duisternis, of bestaat moet ik eigenlijk zeggen, maar leven anders met een kleine letter, hè, in duisternis en is aan de dood onderworpen enzovoorts. En men komt door geloof uit deze duisternis tot licht, uit de dood tot het leven enzovoorts. En als de natuurlijke mens en de wereld in het algemeen, de volkeren beschreven worden, dan vinden we een beschrijving van hen die eigenlijk dood zijn. En dat is wat we hier in deze brief van Judas tegenkomen. Een beschrijving van een wereld die dood is. Daar heb ik nogal wat kritiek op gekregen, ook uit uw midden, op deze gedachte. Want er schijnt de gedachte te heersen, dat zijn vooroordelen, moet ik er meteen bij zeggen, dat men zegt dan, dat kan toch niet, want de Bijbel spreekt toch niet over ongelovigen, maar over gelovigen. En dat is een nogal vreemd misverstand. Waar de Bijbel over spreekt, maakt de Bijbel zelf al uit. Het zal moeten blijken uit wat we lezen. Dat is niet aan ons om dat tevoren vast te stellen. En bovendien, het verkeerde voorzetsel werd gebruikt. De Bijbel wordt geschreven aan gelovigen. Maar daarom gaat het nog niet over gelovigen altijd. Bovendien, te zeggen dat de Bijbel spreekt over de Heer Jezus Christus is natuurlijk volkomen juist. Maar het wil niet zeggen dat elk vers in detail over die Heer spreekt. Je moet er voorzichtig mee zijn. En in ieder geval is het zo dat uit wat hier allemaal gezegd wordt, blijkt dat gesproken wordt over ongelovigen, sterker nog, zelfs over natuurlijke mensen, mensen die de geest niet hebben. Tot hen wordt het niet geschreven, maar over hen wordt geschreven. En de term die ik dan gebruikte, citeerde ik even uit vers 18. Want daar staat dat ze u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zouden. Deze zijn het, vers 19, die zichzelf afscheiden, natuurlijken, zielijken, natuurlijke mensen staat er, natuurlijken, de geest niet hebbende. Er staat niet te weinig geest hebbende, er staat de geest niet hebbende. Dat zijn niet wedergeboren mensen over wie hier gesproken wordt. Gewoon over de natuurlijke mens die op zich deel heeft gekregen aan. En dan wordt hij meteen moeilijk. De natuurlijke mens die op zich deel heeft gekregen aan de uittocht uit Egypte, maar die daarom nog niet in Canaan is, want daarvoor is het noodzakelijk dat men gelooft. Dat is het verhaal. En dan weet ik wel dat het beeld van de uittocht uit Egypte op twee verschillende manieren wordt toegepast. Maar de belangrijkste, de meest brede, is inderdaad, nou, dat is niet eens de meest brede, maar de belangrijkste voor ons is in ieder geval die, die zegt dat door de dood en opstanding van Christus de wereld bevrijd is uit de macht van de zonde en uit de macht van de wet, uit de slavernij van Egypte, uit de slavernij van wet, van zonde en wet. En sindsdien is de wereld en ook de mensheid in zijn geheel te vergelijken met Israël zich bevindend in de woestijn, waar een gebrek aan leven is, waar men alleen kan leven uit de genade van God. Kwakkelen en manna en hoe het allemaal maar heten mag, water en dat soort dingen weer. Jawel, men leeft alleen uit de genade van God, want het is toch zo in onze bedeling. Dat geldt niet alleen voor de wedergeboren mens, maar dat geldt voor de niet-wedergeboren mens net zo goed. Want we hebben vastgesteld dat door de dood van de Heer Jezus, die mensheid, die wereld, zijn bestaansrecht verloren heeft. Wel, al wat men dus ontvangt in de wereld kan alleen maar voortkomen uit de genade van God. Daarom heet deze bedeling ook de bedeling der genade. Dat is niet alleen zo in verband met de gelovigen, maar net zo goed in verband met de ongelovigen. God is langmoedig over ons, zei 2 Petrus. Dat is de brief die parallel loopt aan deze Judasbrief, hè? 2 Petrus 3. God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 2 Petrus 3, vers 9 is dat. Er komt voort uit de genade God. Van God. Daar leeft de wereld nu in. En te zeggen dat die wereld deel heeft aan de uittocht uit Egypte, dat is natuurlijk waar, maar dat wil nog niet zeggen dat men dan behouden is of wat. Dus men verlost van het oude, maar men maakt van de gelegenheid geen gebruik om dan inderdaad op weg te gaan naar het nieuwe, om vertrouwen te stellen in degene die je uitgeleid heeft enzovoorts. Dat is het verhaal. Daarnaast, en ik vertel die moeilijke dingen meteen aan het begin van de dag maar, hè, dan heb ik dat gehad. Daarnaast, maar dit heb ik ook al eens eerder verteld. Daarnaast is het daadwerkelijk zo dat hetzelfde plaatje van de uittocht uit Egypte ook, niet in Hebreeën 2 en 3, maar wel in 1 Korinthe 10, wordt toegepast op wedergeboren mensen. Dan wordt het verhaal iets anders toegepast, maar het is hetzelfde verhaal. Dan zijn wij door geloof, inderdaad, uitgeleid, bevrijd geworden en leven nu in gemeenschap met de Heer, in het volk, met het volk God zal ik maar zeggen. Weliswaar midden in de woestijn, maar de Heer zorgt voor ons en de bedoeling is inderdaad dat we ons vertrouwen op Hem stellen en leven uit de zegeningen die God eigenlijk voor Canaan pas beloofd had. Dat is ook zo. En als we deze Judasbrief lezen, dan zouden we dus moeten kiezen en zeggen, over welk van de twee toepassingen gaat het? En het antwoord is, want dat blijkt uit het verband, het antwoord is, het gaat om de eerste die ik er straks noemde, namelijk het gaat om de wereld. Het gaat hier niet over de gemeente. Het wordt aan gelovigen geschreven, maar het wordt zeker niet gesproken over gelovigen, integendeel. Volgende bezwaar wel uit de orde. Ja, maar die dingen zijn toch ook op de gemeente van toepassing? En dan zeg ik weer, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd en de keer daarvoor dacht ik ook al. Jawel, maar dat staat niet in de Judasbrief. En die bestuderen wij. Dat is Bijbelstudie. Je bent bezig met het schriftgedeelte wat je opgezocht hebt. Daar kun je wel allerlei waarheden in willen lezen die je al kent enzovoort. Zo van wat aardig dat het hier ook staat, maar dat mag je niet. Want het is maar de vraag of het er ook staat. Zijn deze dingen dan niet van toepassing op de gelovigen van onze dagen tot op zekere hoogte? En ik zeg tot op zekere hoogte wel, maar als het hier letterlijk staat, niet. Want gelovigen zijn niet natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Misschien zijn ze wel natuurlijke mensen, dat kan nog. Dat staat in 1 Korinthe, wat is het? 1 Korinthe 2 ook. Maar die hebben wel de geest. Dat ze dat niet weten, staat er in 1 Korinthe 2 en 3 bij. Weet u wel van, weet gij dan niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Ik bedoel maar zo, de zogenaamde ongelovige gelovigen, so called, de zogenaamde ongelovige gelovigen hebben wel degelijk de geest en hebben wel degelijk eeuwig leven ontvangen. Zij leven misschien als natuurlijke mensen, maar ze hebben de geest. Ze weten dat waarschijnlijk niet. Of misschien ook wel. Maar als hier staat, ze zijn natuurlijke mensen, de geest niet hebbende, dan zijn het per se niet wedergeboren mensen. Zo zit het gewoon. Nogmaals. Zijn deze dingen, dit soort zaken, dan niet van toepassing op de gelovigen? En dan zeg ik in het algemeen, maar we hoeven niet in het algemeen te praten, maar in het algemeen wel. Maar dat staat niet in deze Judasbrief, dat staat in de tweede Petrusbrief. Vandaar dat die brieven zo overeenkomen. Kijk, ik heb voor uw gemak en voor het mijne, heb ik nog gauw even schriftgedeelte naast elkaar gezet. Aan de linkerkant op mijn papiertje, ik laat het u zien, want als u er een hebben wil, dan moet u me dat maar even vragen. Dan zal ik zien dat ik ze uit de machine draai, hè. Aan de linkerkant een kolom met het deel uit de Judasbrief. En de rechterkant een kolom waar er precies dezelfde dingen staan, in principe, maar dan in 2 Petrus. Maar opmerkelijk is het verschil wat je dan ziet. Ik heb het voor mijn eigen gemak gedaan, want het heen en weer bladeren in mijn Bijbel, dat heb ik al zoveel gedaan en al liggen de blaadjes liggen al los. Zodat uiteindelijk gebeurd is waar ze me al zo lang van beschuldigen. Maar goed, blaadjes uit de Bijbel scheuren, dat doen wij juist niet, hè? Wij zijn juist degene die ze er allemaal in laten zitten. Heel uitdrukkelijk. We pakken er wel eens één uit, zo, om even te laten zien, van kijk eens even hier. Maar hij gaat erin en hij blijft erin. Ja, nee, let maar eens op. Maar ik heb het dus zo gemaakt, want dan lees ik naast elkaar, hè? Ik doe het van mijn blaadje, dat gaat sneller, hè? Dan lees ik naast elkaar. Judas vers 4. Want er zijn sommige mensen ingeslopen. En dan staat erachter, die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen. Niet zij leven als goddelozen, zij zijn goddelozen. Dat is een verschil. Je kunt goddelooslijk handelen, dat kan een gelovige ook. Maar daarmee ben je nog geen goddeloze. Ja, ja. Zal ik het nog eens moeilijker maken? Blader ik tegelijkertijd weer ergens anders naartoe. Naar Efeze bijvoorbeeld. Efeze, hou die hand erbij hoor. Wij verkopen nieuwe Bijbels op de boekentafel. Dus. Daar staat namelijk in vers 5 van Efeze 5. Vers 5 van Efeze 5. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaan die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de zonen der ongehoorzaamheid. Dat zijn dus die hoereerders, onreinen, gierigaans enzovoorts uit vers 5. En dan zegt vers 7, zo zijt dan hun medegenoten niet. Dat betekent dat in het slechtste geval een gelovige, want tot hen wordt het uiteraard gezegd, een medegenoot is van de hoereerders, de onreinen of gierigaards of afgodendienaars. Zijn ze dat dan ook? Nou, dat de mens gesproken wel, maar dat is het gevaar van menselijke redenering. Want naar Gods normen zijn ze dat dan niet. Ze kunnen wel medegenoten zijn, ze kunnen zich zelfs net zo gedragen, en toch zijn ze in Gods ogen dan geen hoereerders, onreinen, gierigaards of wat dan ook. Dat kan niet, want zulke lui, dat wil zeggen die lui, hoereerders, onreinen of gierigaards, die hebben geen erfenis in het koninkrijk van God. En wij hebben dat al, wij die geloven, wij hebben dat al. En zoals uit Romeinen al vanmorgen vroeg al aangehaald is, dat kan ons niet afgenomen worden. In Gods ogen kunnen wij namelijk niet zijn hoereerders, onreinen of gierigaards. Je kunt je wel zo gedragen misschien, maar daarmee ben je het in Gods ogen, naar Gods normen, nog niet. Dus staat er, zo zijt dan hun medegenoten niet, vers 7, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer. Denk je dat Paulus al die lui in Efeze gekend heeft? Nee, dat was daar niet voor nodig. Hij kende het woord Gods. En ik kan dus zo over alle gelovigen in Efeze zeggen, Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. En dan zegt hij, wandel dus als kinderen des lichts. Wandel in overeenstemming met wat je bent. Maar als je niet wandelt in overeenstemming met wat je bent, dan blijf je nog wat je bent. Dat is toch een bekend Bijbels gegeven? Nou ja, dat hoop ik maar, want voor de niet wedergeboren mens, de natuurlijke mens, geldt precies hetzelfde. Of hij nou netjes leeft, of liederlijk, ik weet niet wat dat is, ik moet altijd aan de muziek denken, hè? Maar of hij nou netjes leeft, of liederlijk, hij blijft gewoon een zondaar. Daar kan hij niks aan toedoen, daar kan hij niks aan afdoen. En dat geldt voor een wedergeboren mens net zo goed. Hij is een kind van God. Dat kan hij door zijn wandel niet veranderen. Het is niet voor niks een blijde boodschap. Bij hem hebben ze het woord van God niet op stenen tafel, opdat we ze stuk zouden gooien. We hebben het woord en dus de geest en dus het leven Gods in onze harten. Nou, dus wij zijn kinderen Gods. En in het slechtste geval zijn we medegenoten van de hoereerders, de onreinen of gierigaards enzovoorts. Maar wij zijn dat nooit. Het komt dicht in de buurt, het lijkt ook sterk op elkaar. Naar menselijke normen is het ook volstrekt hetzelfde. Dat is zo. Maar naar Gods normen is het totaal wat anders. Je moet dus de bijvoeglijke naamwoorden en de zelfstandige naamwoorden uit elkaar houden. Zo zit het eigenlijk, hè. Je kunt een hoereerder zijn. Dat is één ding. Maar het bedrijven van hoererij maakt een gelovige nog niet in Gods ogen tot een hoereerder. Ja, ik kan het ook niet helpen dat het zo is, maar zo is het nou eenmaal. Hoe iemand is, is wat anders dan wie of wat hij is, gelukkig. Nou, en dat is dus ook wat hier staat. Dat was Efeze 5. Nou, dan ga ik terug naar Judas, want er stond in vers 4. Er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot hetzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen. Niet, zij leven als goddelozen of zij handelen goddelooslijk. Dat doen ze wel, maar dat staat hier in dit vers, vers 4, niet. In vers 15 staat het wel. Want in vers 15 wordt gesproken over de goddelozen, die vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege de woorden die ze goddelooslijk gesproken hebben, enzovoort, geoordeeld worden. Jawel, natuurlijk kan dat. Maar hier in vers 4 gaat het om goddelozen. Niet om wat zij doen, maar om wie zij zijn. En dat zijn dus niet wedergeboren mensen. Want de wedergeboren mens mag dan goddeloos leven, of kan dan eventueel goddeloos leven. Hij is geen goddeloze. Nou. Dus goddeloze, vers 4, die de genade van onze God verwisseld hebben voor ontuchtigheid. Ik weet niet meer wat ik er in de tijd van gezegd heb, maar ik zal het in ieder geval hebben moeten verwijzen naar Romeinen 1, en anders doen we dat alsnog. Want daar staat in Romeinen 1 dat de natuurlijke mens de waarheid veranderd heeft in de leugen. De waarheid is dat men God eer zou geven, de enige heerser, God, namelijk onze Heer Jezus Christus, en dat men in zijn plaats de mens of nog wat minders dient. En in elk geval, de situatie die daar beschreven wordt in Romeinen 1, is dat men in plaats van God te dienen zich heeft overgegeven aan ontuchtigheid. En dat wordt dan een hele kolom lang wordt dat beschreven. Nou, dat is dus wat ook hier in Judas vers 4 gezegd wordt. Het is een perfecte beschrijving van onze bedeling. En te zeggen van het gaat over genade, dus gaat het over gelovigen, dat is niet waar. Genade Gods is verschenen aan alle mensen, niet alle gelovigen, alle mensen. Alleen de genade, die genade Gods onderwijst, ons. Dat was Titus, hè, waar het staat. Is verschenen aan alle mensen, maar onderwijst niet alle mensen, maar slechts ons, de gelovigen namelijk. Dat is de beperking. Dus precies hetzelfde als, al zo lief heeft God de wereld gehad, en tenzij anders vermeld is de wereld gewoon de wereld, zonder beperking. Alle woorden altijd zo. Het is altijd de breedste betekenis, tenzij de betekenis versmald wordt. Nooit andersom. Als een lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, de erfgenaam, de enige heerster, erfgenaam van de troon in de hemel, gegeven heeft, opdat er iedereen hem gelooft. Maar dat is niet een ieder. Opdat het overblijfsel namelijk. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Voor degene die wat vaker luisteren naar de bespreking van Jesaja bijvoorbeeld en van Johannes, is het duidelijk dat er altijd een parallel is tussen Jesaja en Johannes. Het zijn eigenlijk twee volkomen gelijke Bijbelboeken, hoe vreemd het ook lijken mogen. Maar het is eigenlijk volstrekt hetzelfde. En in Jesaja gaat het over het hele volk, wat leeft onder de vloek, waarover het oordeel zal komen, maar een overblijfsel, hè? Een overblijfsel zal behouden worden. Nou, dat is Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is universeel, het universum. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, want dat is beperking, niet verderven, niet in het verderf komen, hè? Niet verloren gaan, staat er in een andere vertaling, maar eeuwig leven zou hebben. Het was wel voor de wereld, maar slechts degene die geloven krijgen het deel aan. God was in Christus de wereld met zich verzoenende, maar alleen de gelovigen krijgen het deel aan. Je kunt ook andersom zeggen, dat is misschien wel eens beter, maar de ongelovigen krijgen er geen deel aan. Wie het niet hebben wil, hoeft niet. Wordt uitgezonderd, zodat inderdaad het overblijfsel behouden wordt, dat is altijd minder. En als je dat nou naleest in Johannes 3, we hebben dat hier trouwens ook wel eens gedaan, niet al te lang geleden. Johannes 3, dan staat dan in vers 16, het bekende vers, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Zo kun je het ook lezen, het lijkt me wel zo goed. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar dat deed hij wel. Dat was niet het doel, maar dat deed hij wel. Want die zoon die stierf inderdaad, opdat daardoor de wereld gekruist en dus geoordeeld, geëxecuteerd, betekent dat natuurlijk, hè, zou worden. Het is wel gebeurd. Maar God heeft het niet gedaan opdat hij daardoor de wereld veroordelen zou. Dat was niet het doel, maar het was het middel op weg naar het doel. En het doel was opdat de wereld door hem zou behouden worden, vers 17 van Johannes 3. Dus je moet ook zo'n vers niet half lezen, want dan lees je weer verkeerd. God heeft zijn zoon wel degelijk gezonden, waardoor de wereld veroordeeld werd, en om de wereld te veroordelen. Maar het was niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel was opdat vervolgens de wereld door hem zou behouden worden. En wat de mens betreft gaat het alleen door geloof. Dat is precies het voorgaande vers. Precies hetzelfde verhaal. En zeg nog niet, dat is de gemeente, die wereld. Want je kunt niet lezen, God heeft zijn zoon niet gezonden in de gemeente, opdat hij de gemeente veroordelen zou, maar opdat de gemeente door hem zou behouden worden. Want het is gewoon wattaal. Dat is gewoon onzin dan, hè? Dat is het niet. Wereld is wereld. En God heeft zijn zoon gezonden in de wereld om de wereld te veroordelen, opdat daarna door geloof diezelfde wereld door hem behouden zou worden. Diezelfde mensen, zullen we dan maar zeggen. En dan staat er, die in hem geloofd wordt, niet veroordeeld, staat er allemaal keurig bij. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En wat is dat oordeel dan? Wel, dat oordeel is dat hoewel het licht in de wereld gekomen is, de mensen de duisternis hebben liever gehad dan het licht, enzovoorts. En dat is de situatie van de wereld nu. Die leeft in duisternis, omdat men het licht heeft afgewezen. Maar dat is Johannes 1. Nou, zover ga ik nou vandaag niet meer terug. Maar dat is wel de gedachte. De wereld leeft onder het oordeel. En het oordeel is dat de wereld in duisternis is. En die duisternis is precies de duisternis die beschreven wordt ook in die brief van Judas. Ongeveer het laatste vers waar we vorige keer waren. Namelijk vers 12 was dat van Judas. Zij zijn waterloze wolken, ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst. Ze zijn wilde baren der zee, ze zijn dwalende sterren. Het is allemaal duister, er is geen licht meer. Want het licht is uit de wereld verdwenen.
Nou, dat is hetzelfde oordeel als uit Johannes 3. Het is ook hetzelfde als uit Romeinen 1, waar we er straks ook al even waren. Want daar staat dat van dat ze de waarheid veranderd hebben in de leugen. En dat het gedeelte begint met te zeggen, want de toorn Gods wordt geopenbaard over de mens die de waarheid immers in ongerechtigheid ten onder houdt. Nou, die mensheid die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, die mensheid wordt hier beschreven in Judas. Nou, dan ga ik weer even terug naar Judas vers 4. Daar stond dus goddelozen die de genade onze Gods veranderen of verwisselen of vervangen in ontuchtigheid. Ik heb al gezegd, dat is volstrekt Romeinen 1, waar dat staat. Maar nou moet je eens kijken wat daarnaast staat in 2 Petrus 2 vers 1. Ik heb zo'n mooi briefje, u nog niet. Ik heb het mooi naast elkaar staan. 2 Petrus 2 vers 1. Dat is precies hetzelfde vers eigenlijk namelijk als Judas vers 4. Maar daar staat, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Gelijk ook onder u valse leraars zijn. Nou, het lijkt mij toch wel duidelijk dat daar in 2 Petrus 2 vers 1 dus gesproken wordt over gelovigen. Over een gemeente. Of over de gemeente, in het midden waarvan valse profeten, oftewel valse leraars, zijn. Die verderfelijke ketterijen, zijn dwaalleren, bedektelijk invoeren zullen. Wel, dat is niet de wereld. Dat gebeurt te midden van de gelovigen. Dat gaat over gelovigen. De strekking van het vers is hetzelfde als die van Judas vers 4. Maar in Judas vers 4 heette die lui, sommige mensen zijn ingeslopen. En in 2 Petrus 2 vers 1 staat, ze voeren ketterijen bedektelijk in. Dat gebeurt ook in het geheim dus. Maar die lui heten niet mensen, die heten valse profeten, oftewel valse leraars. Nou, dat zijn de termen die gebruikt worden voor gelovigen. Die zich niet houden aan het woord Gods, maar die menselijke redeneringen zetten in de plaats van het woord Gods. En daarmee de gelovigen misleiden. Dat is een heel andere terminologie, dat moet meteen opvallen. Te meer dat de strekking van die beide versen hetzelfde is. Maar de een zegt, er zijn sommige mensen ingeslopen enzovoorts. En er wordt ook meteen gezegd dat zij onder het oordeel zullen komen. Maar in 2 Petrus 2 vers 1 vers valse profeten, valse leraars zijn ook ketterijen. En er staat bovendien bij, ze zullen die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren. Ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende. Maar die uitspraak lees je in Judas vers 4 niet. Want die lui zijn namelijk niet gekocht. Dat kan daar dan dus ook niet staan. Dat is het verschil. Uit het verschil blijkt dus dat 2 Petrus 2 vers 1 spreekt over gelovigen. Weliswaar gelovigen die leven naar de oude mens. Dat kan zijn, maar niettemin gelovigen, valse profeten, valse leraars die ketterijen invoeren, die de Heer die hen gekocht heeft verloochenen en daarmee een haastig verderf over zichzelf brengen. Want daar moet je helemaal niet van schrikken. Dus normaal de gedachte dat wat iemand gedaan heeft, diens werk die zal verbrand worden. Dat wil zeggen, er komt inderdaad komt in het vuur en zal geoordeeld worden. Dat is waar, maar hij zelf zal behouden worden. En dat is het verschil tussen de mensen uit Judas vers 4 en de valse profeten uit 2 Petrus 2 vers 1. Die uit Judas worden behouden, of die uit Judas zijn niet behouden, die uit 2 Petrus 2 wel. Ja, kijk af en toe naar Gonnie, want die corrigeert me dan als ik het verkeerd zeg. Soms dan denk ik sneller dan dat ik praat en dan raak ik ook in de war. Maar zo is het, in Judas vers 4, die lui zijn niet behouden. Maar die uit 2 Petrus 2 vers 1 wel, maar alzo als door vuur. Er is dus veel overeenkomst, maar er is een belangwekkend verschil. Dus de enige zin waarom je twee gelijke schriftgedeelten in de Bijbel hebt, bijna letterlijk van elkaar overgeschreven hier en daar, en toch is het verschillend. Omdat de een spreekt over de natuurlijke mens in het algemeen, de goddeloze, en de ander spreekt over wedergeboren mensen die goddelooslijk leven. En als natuurlijke mensen leven. Dat is bijna hetzelfde, maar het belangrijkste verschil is dat de eerste categorie niet behouden is en de tweede categorie wel. Dat is hetzelfde als het verschil tussen de ontrouwe dienstknecht uit de gelijkenis van de talenten en die uit de gelijkenis van de ponden. Die uit de talenten is niet behouden, die uit de ponden wel. Want die uit de talenten, de ontrouwe dienstknecht, wordt buitengeworpen. In de buitenste duisternis, we weningen is een knersing der tanden. En die uit de gelijkenis van de ponden mist alleen zijn loon, maar is zelf wel behouden. Het lijkt op elkaar, de strekking van beide gelijkenissen is ongetwijfeld gelijk. De strekking is gelijk, maar er is een belangrijk verschil, namelijk dit. Nou, dat vinden we hier dus ook verder terug. Dus even kijken wat ik nog meer tegen ben gekomen. Ik moet even die twee delen naast elkaar lezen. Verder, ik weet niet of ik het gezegd heb, maar ik noem het maar even. Judas vers 5 ligt naast 2 Petrus 2 vers 3. Ja, moet het toch maar even naast elkaar zetten. In Judas vers 5 staat: ik wil u indachtig maken als die dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden, verdorvenheid. En wederom betekent alsnog, in tweede instantie. En waarom in tweede instantie? Wel omdat in eerste instantie de Egyptenaren gedood werden. Maar in tweede instantie werden ook degenen gedood die weliswaar uit Egypte verlost waren, maar die niet geloofden in de woestijn. En zij kwamen dus in de woestijn om. In tweede instantie, dat is dat wederom. Wederom heeft de Heere degenen die niet geloofden verdorven. En dan krijg je redeneringen, menselijke redeneringen. Die zeggen, ja, maar die horen toch wel bij het volk. En ze waren toch uit Egypte verlost. Dat zijn dan toch gelovigen. En het antwoord is, nee. Blijf bij het schriftgedeelte. En bij de redenering. De redenering is niet die van de gemeente. De redenering is die van de wereld. Want de dood van de Heer Jezus komt overeen met de uittocht uit Egypte. Daar werd de wereld geoordeeld. En sindsdien is de wereld de bekende woestijn. En de prediking van het evangelie is niks anders dan de prediking aan Israël in de woestijn, van het als zij geloven en vertrouwen stellen op de Heer, dat ze dan gebracht zullen worden in Canaan. En zelfs vanaf hetzelfde moment al zullen leven uit de zegeningen van Canaan, de zegeningen die de Heer beloofd heeft. Als voorschot op de toekomende erfenis. Dat is het. En dat is ook het verhaal van Hebreeën 2 en 3. Nou, daarnaast, naast Judas vers 5, over het voorbeeld van de uittocht uit Egypte, lezen wij in 2 Petrus 2 vers 3: en zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welk het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Het laatste, namelijk dat een oordeel zou komen, dat komt overeen met het oordeel uit vers 1 van 2 Petrus 2, namelijk het verhaal van de gelovigen, althans zijn werken in het vuur geworpen worden enzovoort. Maar hij zelf zal behouden worden, toch al zo als door vuur. Maar het verhaal, zij zullen door gierigheid, door hebzucht is de gedachte hoor. Ze zullen door hebzucht, met gemaakte woorden, met mooie menselijke redeneringen dus, retoriek, zullen ze van u een koopmanschap maken. Nou, een beetje bijbelvast zijn, hè? Koopmanschap, wat is dat? Wat is koopmanschap eigenlijk? Noemen ze een koopmanschap. Dus Israël onder de wet. Dat is een koopmanschap. Canaan en Cana heeft ook de betekenis trouwens van koopmanschap. Koophandel. Het koopmanschap, daar komen we tegen. Was ook Johannes 3 waren we net? Nee, nou Johannes 2. Ik ga toch steeds verder terug. Johannes 2, de reiniging van de tempel. Ze hebben van de tempel, van het huis mijns vaders, een koopmanschap. Een huis van koophandel gemaakt. Wat is dat dus, die koophandel? Dat is godsdienst op het menselijke niveau toegepast. Dan wordt het gewoon handel, is gewoon business, een bedrijf waar men beter van wordt. Maakt onderdeel uit van de economie. Nou, laten we daar niet over praten. Hè. De economie zou er slechter toe zijn, mensen, als de economie niet kon beschikken over het kapitaal wat geïnvesteerd is vanuit de kerken. Jawel. Nou ja, laat maar. Dus we het daar niet over hebben. Maar zo is het in ieder geval wel. Dat wil zeggen, het is koopmanschap. Koopmanschap is overal, is daar waar godsdienst bedreven wordt, gewoon naar menselijke maatstaven. Waar het alleen maar gaat om het gewin en om het in stand houden van de eigen club, het eigen bedrijf, of hoe het allemaal maar heten mag. Van wie wordt dat gemaakt? Van de wereld? Nee, dat is dat altijd al geweest. De wereld is altijd al een koopmanschap geweest, maar goed ook. Ja, stel voor dat het er niet was, zeg. Dan zakten wij met z'n allen gewoon weg in de blubber hier in Nederland. Want wij moeten het toch echt hebben van het koopmanschap. Of dat is die van de akkerbouw, de tuinbouw. Hè? 1% van de graanopbrengst van heel Europa komt uit Nederland. Ik wil een grote mond opzetten, maar dat helpt je niks. Die 1% kunnen we wel missen. Nou, wij niet, maar zij wel. Europa wel, dus die Nederlandse boeren brengen het zo niet ver. Helaas voor hen, want ik spreek geen waardeoordeel uit, maar zo zit het nou eenmaal. Verder in Nederland moeten we het hebben van de koophandel. Zo is Nederland ontstaan. En of het nou wil of niet, is altijd handel met Duitsland. He, maar vooruit dan maar, want dat is ons achterland. En we hebben langzamerhand een boel achterland. Dat is maar goed ook, want daar moeten wij van leven hier in Nederland. Nee, zo zit dat gewoon. Dat vind ik ook niet leuk. Maar, hè, u wel. Oh, neem me niet kwalijk. He? Nou ja. Maar ik heb het even gezegd dat ik het toch niet leuk vind. Hè? Anders krijg ik daar weer klachten over. Jawel. Nou goed, zo, koopmanschap, dat is de wereld. Die is niet tot koopmanschap gemaakt. Die moet dat zijn. Dat kan niet anders. Maar de dienst aan God, godsdienst dus, in de echte hoge betekenis van het woord, moet dat helemaal niet zijn. Omdat men daar leeft uit genade, heeft handel niks mee te maken. Nou, dat is wat hier dus staat. Er staat, ze zullen met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken. En vergeving van zonde werd verkocht. Hè? En de opbrengst van de vergeving van zonde was bestemd voor de bouw van de kerk. Nou, ik had bijna gezegd de Sint-Pieter. Maar ik keek toevallig net naar Brands, dus dat kon ik eigenlijk niet zeggen. nee, ik bedoelde eigenlijk, anders denkt u dat ik het over de Rooms-Katholieke Kerk heb. Dat was ook wel zo, maar bij nader inzien toch eigenlijk niet. Want zo gaat het nog, alleen het heet niet meer zo. Het zijn nog niet meer aflaten en de kerk heet niet de Sint-Pieter, maar het gebeurt nog precies op dezelfde manier. Echt waar. Want om een plaats in de hemel te krijgen, moet je vooral veel in de collecte doen dan wel acceptgirokaarten insturen. Ik bedoel, dat komt allemaal toch op hetzelfde neer. Het is koopmanschap. Dan weet ik wel dat je daar slecht aan ontkomt. Dingen kosten geld. Maar als dat bovenaan zit, als het daar allemaal om gaat, dan zit je helemaal verkeerd. En dat is wat hier staat. Met gemaakte woorden, de brieven, met gemaakte woorden, hè, en gedichten, hè, het muntje in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt, was het zo niet, ongeveer? Onder geheugen, hè? Hoe lang is dat nou al geleden? Nou goed. Ja, dat was bij de aflaatverkoop, hè? Nou goed. Maar ze zullen van u een koopmanschap maken. Dat zegt 2 Petrus 2 vers 3. Daarbij gaat het dus inderdaad om gelovigen. Die kunnen tot koopmanschap gemaakt worden. Met Israël is dat ook daadwerkelijk gebeurd in het verleden. En de reiniging van de tempel is juist de uitbeelding van hoe een einde gemaakt wordt aan dat koopmanschap. Sterker nog, dat koopmanschap in die tempel is eigenlijk gewoon een uitbeelding in Johannes 2 van de wet, van het judaïsme. Het leven onder de wet in de dagen van de Heer Jezus. Want de Heer zei, eigenlijk moet de tempel afgebroken worden en in 3 dagen opgebouwd worden. Dat is ook gebeurd. Einde van het oude verbond en op de 3e dag verscheen het nieuwe verbond. Dat is een typologische gedachtensprong natuurlijk, maar dat is het. Dat is de betekenis van die geschiedenis. Einde van de wet en het begin van de genade. Schone tempel. En als we niet oppassen, wordt de tempel waarvan wij deel uitmaken, de gereinigde tempel dus, opnieuw tot koopmanschap gemaakt. Want als er nog niks geen handel bedreven wordt, dan vind je toch een vreselijk groot gat. Dat is immers onze bedeling ook groot, dat weet u toch, hè? Het grote gat, de breuk, nou ja. Dan vind je een groot gat in de markt. Dus er moet wat aan gedaan worden en zo gaat het dan. Nou, dat is wat 2 Petrus 2 vers 3 zegt. Maar in Judas vers 5, de paralleltekst, vind je niets van het alles terug. Er wordt alleen gesproken over ongelovigen die verdorven werden in de woestijnen, die in Kanaan aankwamen. Gewoon een normale parallel naast elkaar. Judas vers 4 naast 2 Petrus 2 vers 1. Judas vers 5 naar 2 Petrus 2 vers 3. Dan kom ik in Judas vers 6 naast 2 Petrus 2 vers 4. En daar vind je eigenlijk helemaal geen verschil. Waarom niet? Het zit hem in de aard van het vers. Het gaat over de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben. Die heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard, zegt Judas vers 6. En 2 Petrus 2 vers 4 zegt, dat God, indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de Tartarus, eeuwige banden dus, hè, die in de Tartarus geworpen hebben, overgegeven heeft aan de putten der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Daar is geen verschil, gaat over precies hetzelfde, maakt het verder niks uit. Maar het is maar dat je die parallel even volgt. En in die parallel zie je dus Judas vers 5 en 2 Petrus 2 vers 3 naast elkaar staan. Daar gaat het om verschil. Daar is wel verschil. Nou, en Judas vers 7 gaat over Sodom en Gomorra. Naast 2 Petrus 2 vers 6, die is wel aardig. Want Judas vers 7, Sodom en Gomorra, de steden rondom dezelfde, die zijn ander vlees nagegaan en zijn tot voorbeeld voorgesteld dragende de straf des eeuwigen vuurs. Is te maken met de jongste dag. Zie je wel, dat het over de wereld spreekt dus eigenlijk. Dragende de straf des eeuwigen vuurs. Maar 2 Petrus 2 vers 6 zegt, en de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft en tot voorbeeld gezet voor degenen die goddelooslijk zouden leven. Tot voorbeeld voor degene die goddelooslijk zouden leven. Niet tot voorbeeld voor degene die goddeloos zouden zijn. Dat staat er niet. Want dat is de gedachte uit Judas vers 7. Maar aangezien het in 2 Petrus 2 dus kennelijk, want dat ben ik aan het laten zien. Aangezien het in 2 Petrus 2 gaat om de gelovigen, staat er dus niet voorbeeld voor degenen die goddeloos zijn, want dat zijn ze niet in 2 Petrus 2. Want zijn gelovigen zijn niet goddeloos. Dat ligt wel niet aan die mensen, maar het ligt aan God die hen niet verlaat. Dus zijn ze niet goddeloos. Wij als gelovigen kunnen niet goddeloos zijn. We krijgen God niet weg namelijk. Ja, er wordt wel eens anders geleerd, maar dat is niet waar. Niets kan ons scheiden. Weet u wel, Romeinen 8 weer. Dus staat er niet, het is een voorbeeld voor degene die goddeloos zouden zijn. Dat is het wel, natuurlijk is het dat wel. Maar dat staat in Judas vers 7 en nog een heleboel andere schriftplaatsen. Maar het staat een voorbeeld voor degene die goddeloos zouden leven. Het gaat over die praktische levenswandel. En het heeft consequenties, want dat leven wordt gegarandeerd ooit verwoest. Net als Sodom en Gomorra. Een goddeloos leven, ook van een wedergeboren mens, komt in het oordeel, komt in het vuur en verdwijnt daar, verbrandt daar. Net als Sodom en Gomorra. Dat is de gedachte. Alles wat hoort tot een oude schepping, ook de oude mens, de oude natuur van de gelovigen, wordt verbrand. De hele oude schepping verbrandt. En daarom heeft zo'n goddeloos leven als gelovigen geen zin. Dan ben je nog je leven kwijt, heeft nog je leven geen zin, geen eeuwigheidswaarde enzovoorts. En dat is het voorbeeld. Je kunt hier wel goddeloos leven, natuurlijk kan dat. Maar het heeft geen zin. Ik zou niet weten waarom je het zou doen. Ben je op zijn minst een klein gelovige. Want dat is de Bijbelse uitdrukking. Laten we die maar weer eens propageren. Klein gelovigen, dat is wat anders dan ongelovige gelovigen. Klein gelovigen, maar wel degelijk gelovigen dus. Ja, dat is een Bijbelse term. Beter om die te gebruiken, hè? Toch, hè? Zie je me weer, hè? Goed. Nou, dan gaan we weer verder, hoor. Dit was het verschil tussen Judas vers 7 en 2 Petrus 2 vers 6. Dan kom ik in Judas vers 10. Daar worden de mensen vergeleken met beesten. Hoe komen ze erop, hè? Nou ja. Vers 10. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij, en hetgeen zij natuurlijk, van nature dus, als de onredelijke, de niet-denkende, de onredelijke dieren, dieren die geen reden hebben, die niet denken kunnen, weten, in hetzelfde verderven zij zich. Dat is Judas vers 10, dus gewoon de natuurlijke mens in het algemeen. En dan 2 Petrus 2 vers 12. Maar deze als onredelijke dieren die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl ze lasteren hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. Nou, daar vind ik eigenlijk geen verschil in. Het maakt er ook verder niet uit. Alleen het verschil is natuurlijk dat die verdorvenheid van Judas en de verdorvenheid van 2 Petrus 2 verschillend is, hè? De verdorvenheid van Judas is gewoon het oordeel over de gehele mensheid als zodanig. De natuurlijke mens het algemeen, terwijl in 2 Petrus 2 het gaat om geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, waarbij in ieders werk zal verbrand worden enzovoorts. Hè? Het is een ander tijdstip in zekere zin, maar verder is het dezelfde grondgedachte. Nou, dan hebben we Judas vers 11. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan en door de verleiding van het loon van Balaam zijn ze heen gestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. In 2 Petrus 2 vers 15 vinden we van deze drie figuren alleen Biliam genoemd. Balaam heet hij dan in het Grieks. Maar moet je eens kijken. Judas vers 11 staat: wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan. En in 2 Petrus 2 staat: die de rechte weg verlaten hebbende zijn verdwaald en volgen de weg van Biliam. En het verschil tussen die beiden is dat in 2 Petrus 2 vers 15 gezegd wordt dat ze op de rechte weg waren, maar die verlaten hebben. Terwijl in Judas vers 11 staat, gewoon ze zijn de weg van Kain ingegaan. Nou kun je daar natuurlijk wel zelf gaan bijbedenken, maar dan zijn ze eerst op een andere weg geweest, dan hebben ze een afslag genomen, de verkeerde, maar dat doet er nou niet toe. He, dat kan je er wel bijbedenken, maar het staat er gewoon niet. Het staat gewoon, ze zeggen, ze zijn de weg van Kain ingegaan. Er staat niet dat ze ooit op een andere geweest zijn. Dat zou wel kunnen, maar het staat er niet. Zij wandelen in de weg van Kain. Zij gaan in de weg van Kain. Of ze die ook ingeslagen zijn ooit, dat is wat anders. Zij gaan in de weg van Kain. Zij zijn de weg van Kain ingegaan. Maar in 2 Petrus 2 staat, ze hebben de rechte weg verlaten. Die waren dus op de rechte weg. Dat gaat dus over wedergeboren mensen, die alsnog de andere kant op gaan. Terugkeren naar Egypte, zoiets. Terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Of achterom kijken, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar die hebben de rechte weg verlaten. Nou, dat is weer het verschil. En verder gaat het om hetzelfde. Het voorbeeld namelijk, het slechte voorbeeld van Biliam, vanwege het loon der ongerechtigheid enzovoorts. Nou, dan eens even kijken. Dan komen we nog in Judas vers 12, de eerste helft. Er staat naast 2 Petrus 2 vers 13. Daar zie ik ook zo gauw niet een duidelijk verschil in. Komt op hetzelfde neer. En dan Judas 12, de tweede helft van het vers, staat naast 2 Petrus 2 vers 17. Judas 12, tweede helft zegt, zij zijn waterloze wolken. En Judas 2 vers 17 zegt, of 2 Petrus 2 vers 17 zegt, deze zijn waterloze fonteinen. Waterloze wolken, waterloze fonteinen. Judas zegt, die van de winden omgedreven worden. En Petrus zegt, wolken van een draaiwind gedreven. En dan beide teksten eindigen met te zeggen dat er een oordeel is. Namelijk, Judas vers 12b zegt, zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst. Ik heb u geloof ik al uitgelegd, afgaan en herfst is eigenlijk gewoon hetzelfde. Hè? Afgaan, dat noemen de Amerikanen fall. Het lang geduurd voordat ik erachter was wat ze ermee onder verstonden. Fall. Fall is bij de Engelse autumn. En bij de Amerikanen is het fall, namelijk de herfst gewoon. En het heet fall omdat alles valt. Hè? De bladeren. Ja, die ook, ja. De vijgenbladeren. Ja, vallen ook, ja. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst. Nee, dat is ook typologie. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, ontworteld. Let vooral op het tweemaal verstorven. En in 2 Petrus 2 vers 17 staat, den welken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Dat wil zeggen, er wordt eeuwige duisternis, ik lees het vers nou achter tevoren, wordt eeuwige duisternis en donkerheid voor hen bewaard. Meer niet. Er staat niks over een aantal keren verstorven. Dat is het namelijk ook niet, dat kan ook niet. Want een gelovige is eenmaal gestorven en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. En dan mag het zo zijn dat zijn werken verbrand worden en geoordeeld worden, maar hij zelf is en blijft behouden. Hij sterft geen twee keer. Staat er dus ook niet. Maar in Judas staat. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, ontworteld. Er staat een paar keer dus dat het tweemaal is. Dat kun je zo zien dat het zo is. En waarom het tweemaal is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Zij zijn al dood door de dood van de Heer Jezus. Want de mens is dood door de misdaden en de zonde enzovoorts. Want het oordeel over de wereld is in principe geweest. He? Zij zijn al dood, maar ze zullen alsnog sterven. Of zijn dat eigenlijk al? Want ze hebben het leven wat sinds die dood tot stand gebracht is, hebben ze afgewezen. Ze zijn ongelovig namelijk. Tweemaal gestorven. Hun einde is dan ook daadwerkelijk, maar dat is een andere manier van rekenen, de tweede dood. En daar verwijst het uiteraard naar. Maar van een gelovige kun je dit nooit zeggen. Het eigenaardige is, ik heb het argument precies andersom horen vertellen. Ze zeggen, nou, een gelovige is al gestorven en weer levend geworden, en nou leeft hij goddelooslijk of zoiets, en dan sterft hij dus nog een keer. Nou, dat ontgaat mij. Dat kan nou juist niet. En dat is juist het bewijs voor dat het niet zo is. Dat Judas dus niet spreekt over gelovigen, maar ongelovigen. Het einde van de ongelovigen is immers sowieso de tweede dood. Uit Openbaring, maar niettemin de tweede dood. En van tevoren drukt zich dat al uit in de eerste dood die immers wordt toegepast op de Heer Jezus, dat is de eerste dood. En als men daarna niet komt tot aanvaarding van het leven wat aangeboden wordt in de opgewekte Christus, dan is dat ook tweede dood. Ja, dat noemen ze dan geestelijke dood of zo, maar daar ga ik allemaal niet op in. Maar het is de tweede, dat is precies wat hier staat. Dat is dus een belangrijke verschil tussen vers 12b van Judas en 2 Petrus 2 vers 17. Want in 2 Petrus 2 vers 17 staat gewoon, den welke de donkerheid en duisternis in der eeuwigheid, dus eeuwige donkerheid en duisternis, bewaard wordt. Dat is wat met hun goddeloze werken enzovoorts gebeurt. Nou, dan krijgen we nog vers 16 van Judas. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelen naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen. Hier buiten op dit moment is wat reclame gemaakt voor de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad Oldebroek. Dus gemeente Oldebroek hier. Nou, als je dat hoor je misschien hier buiten niet. Maar als je die discussies daar dan hoort, waar de politiek mee bezig is, wat iedereen voorstaat, dan hoor je precies wat hier staat in Judas vers 16. Zij zijn murmureerders. Dat kan ook zonder tractors. Ik bedoel, maar dat geldt voor de mens in het algemeen. Altijd murmureren. De mensheid in het algemeen en de Nederlander in het bijzonder. Zij zijn murmureerders. Weet u niks van, hè? Gelukkig maar. Murmureerders. Klagers over hun staat. Ze zijn altijd ontevreden met waar zij staan. Hun positie. Wandelen naar hun begeerlijkheden. Democratie is daar een sublieme vorm van. Wandelen naar hun begeerlijkheden en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen. Daar durf ik niet eens meer wat bij te zeggen, want ik vind dit al zo scherp. Hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen. Kunnen jullie zich voorstellen wat hier staat? Dat moet je goed lezen hoor. Dat betekent dat ze praten met een stuk kauwgom in de mond, zo. En dan komt er zo'n bel, de blaren. Dat is wat ze praten. En dan komt er weer een ander bij met een speld en dan, of zo, een ballon, hè, die wordt dan doorgeprikt. Dat wat ze spreken wordt doorgeprikt. Hun mond, met de mond blaast men dingen op namelijk. En niet altijd letterlijk, want dat doen de kinderen nog. Als ouderen doen, dan mankeert er iets aan. Maar niettemin, ouderen doen het ook, maar niet met kauwgom of met een ballon. Maar die gebruiken gewoon grote woorden. Er komt hetzelfde neer. Hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen. Nou. En dan verwonderende zich over de personen. En personen in de Bijbel, in de Statenvertaling, want ik gebruik nooit een andere. Personen in de Bijbel is altijd de buitenkant. Daar moet je voor lezen. De buitenkant. Een persoon is een buitenkant. Heb je het woord buitenkant wel eens in de Bijbel zien staan? Nee? Dat klopt. Er staat gewoon persoon. Dat betekent het namelijk. De buitenkant. Zich verwonderende over de buitenkant. Het uiterlijk, om de zienlijke dingen. Daar gaat het om. En waarom doet men dat? Omdat men de wijze van wat? Even voor de microfoon doen zo. Dat kennen een heleboel mensen, dat geluid. Nee? Nee, Kees Schilbrood in ieder geval. Maar goed, daar gaat het nou, joh. He? Geluid herken je meteen. Het geluid van het tellen van geld. Om des voordeels wil. Ja. Verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Dan gaat het om uiterlijke dingen. Maar dat is de natuurlijke mens. Niet de natuurlijke geloven. De natuurlijke mens. Judas vers 16. Daarnaast lezen wij 2 Petrus 2 vers 18. Want zij zeer opgeblazene ijdelheid sprekende. Daar wordt het nog sterker verteld. Heb je dat? Zijn veel sterkere woorden nog dan in Judas vers 16. 2 Petrus 2 vers 18 zei, zeer opgeblazene, en dat stond er ook in Judas vers 16, zeer opgeblazen dingen. Maar hier staat zeer opgeblazene ijdelheid spreken. Maar ijdelheid betekent al dat het opgeblazen is. Ijdelheid is immers leegheid. Dus in 2 Petrus 2 staat het twee keer. Het gaat om hetzelfde, ongetwijfeld, maar die lege dingen zijn voor een uit de mond van een gelovige veel leger dan diezelfde lege dingen van de wereld. Want de wereld heeft niet anders, maar een gelovige heeft wel anders en de leegheid van een gelovige valt dus des te meer op. Ja, vandaar dan ook, bijvoorbeeld 1 Korinthe 15... dat indien we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gesteld hebben, zijn we de ellendigste van alle mensen. Ellendiger namelijk dan de ongelovige. De ongelovige heeft ook zijn hoop gesteld op dit leven. Maar als de gelovige dat ook doet, ongeacht van wie hij het verwacht, maar als de gelovige dat ook doet, is hij nog ellendiger af dan de wereld. Want de wereld heeft daarin nog hoop. En heeft daar nog een beetje verwachting. Men weet domweg niet. Dus misschien dat het mee zit. Hè? Maar wat de gelovige betreft, die weet dat het niet mee zit. Het komt toch verkeerd uit. Dus die leegheid is veel groter. En die ellende is dan dus ook veel groter. Nou goed. Andere keer zullen we op die verse wel verder ingaan. Maar hier staat dus 2 Petrus 2 vers 18. Niet alleen zeer opgeblazen dingen, maar opgeblazen ijdelheid sprekende. Dubbel leeg dus eigenlijk. En zij verlokken door de begeerlijkheden des vleeses. Maar dat is hetzelfde als de personen. Want begeerlijkheden des vleeses zijn zichtbare begeerlijkheden. De zienlijke dingen. Vleeselijke dingen dus. Dus in Judas heet het zich verwonderen over de personen. Om des voordeels wil. Met 2 Petrus 2 vers 18 staat, verlokken door de begeerlijkheden des vleeses. Maar waarom staat daar een andere term in 2 Petrus 2 vers 18? Waarom staat er begeerlijkheden des vleeses? Eenvoudig omdat die lui uit 2 Petrus 2 ook moeten weten over de dingen die te begeren zijn naar de geest. Geestelijke dingen namelijk. De wereld kent dat niet. Is gewoon de persoon, de buitenkant, verder niet. Ken ook geen binnenkant. Ken ook eigenlijk geen geestelijke dingen. Maar in 2 Petrus 2 vers 18 wordt gezegd, ja, het gaat daar over vleeselijke dingen. Waarom? Omdat men de geestelijke, dus tegenovergestelde daarvan, dus niet kent of afwijst enzovoorts. Zodat je ook dan weer ziet dat het dus kennelijk gaat over wedergeboren mensen. Zij verlokken door de begeerlijkheden des vleeses en door ontuchtigheden. Dat heeft te maken met hoererij. Dat hoeft niet altijd de letterlijke, uiterlijke hoererij te zijn, hè. Ze verlokken door ontuchtigheden degene die in dwaling wandelen. Er wordt ook de rechte weg bekend verondersteld, maar ze wandelen in een andere, in dwaling. De wereld kent niet anders, die kent geen rechte weg. Die is ook niet verlaten, hebben we er straks gezien. Maar die kent alleen maar een weg van Kain of van Biliam of van Korach of hoe dat maar heten mag. Nou, dat is weer dus het duidelijke verschil tussen Judas en 2 Petrus. Dan hebben we nog Judas vers 18. En dat is een heel duidelijke. Judas vers 18. Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn. Die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Dat was 19. Natuurlijke mensen. Deze zijn er die zichzelf afscheiden. Natuurlijke mensen de geest niet hebbende. de geest niet hebbende. En 2 Petrus 3 vers 3 staat daarnaast. 2 Petrus 3 vers 3. Dit eerst wetende, dat zij u gezegd hebben, staat er in Judas vers 18. Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen, dat er in de laatste tijd, stond er in Judas, spotters komen zullen, spotters zullen zijn, precies hetzelfde, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En de consequentie daarvan in 2 Petrus 3 vers 3 is dat deze spotters in de laatste dagen die wandelen naar hun eigen begeerlijkheden. En wat betekent dat in de praktijk? Dat ze hun hoop niet op de Heer gesteld hebben en ook niet geloven in zijn wederkomst. Nou ja, ze geloven er wel in, maar dat kan nog heel lang duren. Dat is 2 Petrus 3 bedoel ik. Dat is 2 Petrus 3. Hè? De spotters zijn degenen die niet geloven in de wederkomst. Weet je wat ze wel geloven? Ze geloven wel in zijn eerste komst. Maar niet in zijn wederkomst. Ze zeggen, waar blijft de belofte zijner toekomst? Een paar versen verder, hè? 2 Petrus 3. Want die spotters die zeggen, vers 4, waar is de belofte zijner toekomst? Ze zeggen niet dat hij die belofte niet gedaan heeft. Ze zeggen alleen dat die belofte niet vervuld wordt. Daar is ook zijn ook gemaakte woorden bij. Woorden namelijk, geef maar een voorbeeld gewoon, hè, woorden die dan zeggen, dat is menselijke theorie dus, hè, die dan zeggen, nou ja, hij heeft die belofte wel gedaan, maar bij nader inzien gaat het toch niet door. Want er zijn zo van die omstandigheden waardoor ook een mens zich wel eens niet houdt aan zijn beloften, en dat is bij God nu ook zo. Want de wereld beantwoordt nog niet aan de eis die God gesteld heeft. Wij mensen hebben er nog niet van gemaakt wat we ervan moesten maken, dus kan de Heer nog niet komen. Je wacht tot wij het milieuprobleem hebben opgelost. Kan ik wel een bijbeltekst bij halen, weet je wel. Want de Heer zei, zij het rein, want ik ben rein. Dus zei hij, moet je netjes op de latrine en dat dichtgooien, buiten de lege plaats. Want als het stinkt in het kamp, dan kom ik niet. Al die hondenpoep, ja ook, misschien. En dat soort dingen. Nee, en dan komt er een redenering uit. Die zegt, zie je wel, wij moeten de aarde, moeten wij de wereld moeten wij schoonhouden enzovoorts. Want als het hier zo'n rommel is, komt de Heer niet. Maar dat is een misverstand. Dat ging over Sinterklaas, niet over de Heer. Zou de goede Sint wel komen, nu hij enzovoorts. Hè? Nu het hier zo vreselijk stinkt. Ja. Nou ja, laat maar zitten. Het is een dwaze gedachte. Dat is inderdaad spotten. Men gelooft niet dat de Heer zal doen wat hij gezegd heeft. Maar de wereld, ongelovig, geloven niet eens dat hij überhaupt wat gezegd heeft of wat gemeend heeft of zo. Die geloven niet in de verandering van zijn plan, die geloven helemaal niet in zijn plan. En dat is het verschil dus weer. In Judas wordt ook helemaal niet gesproken over het uitblijven van zijn wederkomst in vers 18 of zo. Maar er staat gewoon, deze zijn er die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebben. Ze wandelen gewoon naar hun eigen goddeloze begeerlijkheden enzovoorts. Er is geen spoor van enig geloof in enige bijbelse waarheid of geestelijke waarheid te ontdekken in Judas. Over deze mensen. Maar in 2 Petrus 3 wel. Want die spotters zijn degene die zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? En dan komt er een theologische redenering. Want van de dag dat de vaders ontslapen zijn, daar geloven ze dus wel in. Van de dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk vanaf het begin der schepping. Daar geloven ze dus ook in de schepping. De creationisten heet dat. Creationistische christenen. De uitdrukkingen, ja. Want willens is dit hun onbekend. Er zijn namelijk dingen die hun wel bekend zijn. Ze zijn toch gelovigen? Maar andere dingen willen zij niet weten. Dat namelijk, enzovoorts. En er komt een heel verhaal, maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar dat het gaat over de wederkomst van Christus, dat blijkt duidelijk, want er staat dan ook verder vanaf vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Dat is de leer van de langmoedigheid Gods en de genade Gods in onze tegenwoordige bedeling, in afwachting van zijn wederkomst. En dus staat er ook, maar de dag des Heren zal komen, de zevende dag, de dag des Heren, het Sabbat, zevende bedeling. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan. Precies zo is dat. Ja, dat leest men gewoonlijk ook niet al te nauwkeurig. Want in de dag des Heren zullen de hemelen voorbij gaan. Zullen vergaan. Niet bij de aanvang van de dag des Heren. Daar staat het toch niet. Daar staat het toch niet. In de dag des Heren. Dan is de dag des Heren al meer dan 1000 jaar oud. Dat is niks hoor, op de eeuwigheid. In verhouding. Maar ergens in die dag des Heren zullen de hemelen met een gedruis voorbij gaan. En de elementen zullen branden en vergaan. Het heeft niks met scheikunde te maken. Maar wel met klassieke filosofie. De elementen zijn de 4 elementen. Ik probeer het te luisteren maar.
Vuur, water, lucht en aarde.
Ja, het vuur, het water, de lucht en de aarde. Dat zijn inderdaad de 4 elementen. Later heeft men het woord gebruikt in een andere betekenis. En daaruit zijn weer allerlei bijbelverklaringen ontstaan. Maar dat is ten onrechte. De elementen, dat is gewoon de 4 elementen waaruit de wereld gemaakt is. Het vuur, het water, de lucht en de aarde. Die zullen vergaan. Dat is nou de hele schepping, want de hele beschepping bestaat uit 4 elementen. 4, laten we zeggen, samenstellende delen. Maar alle 4 zullen vergaan, want elke 4 is altijd vergankelijk. Dat is de definitie van de 4. 4 is vergankelijk, de 4 gaat voorbij. Leuk, hè? Daarom is de wet ook uitdrukkelijk de 4e bedeling. Zodat je vanaf het begin meteen zeker weet dat hij toch voorbij gaat. Dat er een keer een eind aan komt. Dus met elke 4 zo. Nou, dus met de 4 elementen. Die zullen branden en vergaan. Er staat trouwens bij wat het is. De aarde namelijk en de werken die erin zijn zullen verbranden. Staat er gewoon achter. De aarde en de werken die erin zijn. Zodat je in dit vers nog eens een keer een bevestiging vindt van dat wereldbeeld. Wat u misschien al ooit eens een keer van ons vernomen hebt. Want de hele schepping bevindt zich in de aarde. Dat klopt dus precies. Dus de aarde en alles wat erin is zal vergaan, er blijken 4 elementen te zijn. Daar is de hemel zelfs bij in besloten. En zo is het natuurlijk ook. Maar daar hebben we het andere keer wel eens over. En dan staat er, terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Denk erom, heilige wandel en godzaligheid. Want die spotters zijn misschien wel gelovigen, maar ze hebben geen heilige wandel en godzaligheid. Dan vind je het weer terug, hè? Hier in 2 Petrus 3, vers 11. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Verwachtende en haastende, zich uitstrekkende naar, betekent dat uiteraard, tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn en zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. En daarna staat er, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, zodat je nog eens een keer ziet dat die elementen gewoon de aanduiding is van hemel en aarde. Nieuwe schepping dus, hè. Nieuwe hemel en nieuwe aarde in de welke gerechtigheid blijft. Woont. Maar altijd in de betekenis van blijft. Nou, daarom geliefden, verwachtende deze dingen, benaastig u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede, enzovoorts. Waarna verwezen wordt naar de brieven van Paulus en waarna gezegd wordt in vers 18, dat is het laatste vers van 2 Petrus 3, maar wast op in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus, enzovoorts. Hem zij de heerlijkheid bij de nu in de dag der eeuwigheid. De heerlijkheid dus voor de enige heerser, namelijk God, onze Heer Jezus Christus, uit Judas, vers 4. Nou, dan moeten we dus even naast elkaar goed gezien hebben. Nou, duidelijker kan ik het ook niet zeggen. We moeten gezien hebben namelijk dat in 2 Petrus 2 gesproken wordt over gelovigen die een goddeloze levenswandel openbaren, die van het woord afwijken, die de rechte weg verlaten hebben, die profeten waren, maar valse profeten geworden zijn, die leraren waren, maar valse leraren geworden zijn, die dwaalleraren leren, verderfelijke ketterijen, bedektelijk hebben ingevoerd, enzovoorts. En die dus goddelooslijk leven. En terwijl ik dat zeg, heb ik dat lijstje van al die schriftplaatsen uit 2 Petrus 2. Hier, daar citeer ik dus uit, wil ik maar zeggen. Maar in Judas ligt het totaal anders. Daar gaat het om de totale onwetendheid en duisternis van de natuurlijke, goddeloze mens. En het tragiek is, want eigenlijk is het tragisch, de tragiek is dat we deze schriftplaatsen nu zo uitgebreid naast elkaar leggen. Wij doen dat omdat wij zoeken niet naar de overeenkomst, want die is voor iedereen duidelijk. En dat is de tragiek. Wij zoeken natuurlijk naar het verschil. Wat is het verschil tussen 2 Petrus en de Judasbrief? En dan moet je inderdaad zoeken. Omdat het helaas zo is dat er gelovigen zijn die zeker niet als gelovigen wandelen. Die de Heer in hun hart hebben, maar die in de praktijk toch de duisternis verkiezen. Dat gebeurt, helaas. En zij leven in de praktijk dan ook net als de wereld, net als natuurlijke mensen. Het is verschrikkelijk, ik vind het ook verschrikkelijk. Te praten met gewoon niet wedergeboren mensen, dat is één ding. Maar dezelfde dingen te horen uit de mond van iemand die zegt een gelovige te zijn, dat is vreselijk. En dat is 2 Petrus, vandaar dat die brief ook inderdaad wel wat langer is uitgevallen dan deze Judasbrief, uiteraard. Hè? Omdat deze lui die over wie gesproken wordt in 2 Petrus beter weten. Maar in Judas weten ze niet beter en dus worden ze beschreven als waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Het lijkt heel wat, het zijn wolken die geacht worden regen te brengen. Dat is in Nederland allemaal wat anders, daar hebben we het alles over gehad. Maar normaal is dat men wolken ziet, zeg maar, ha fijn, nou komt er regen, vruchtbaarheid uit de hemel. Maar waar het om gaat is dat de natuurlijke mens weliswaar gezien kan worden als wolk, maar waterloos. En dan kun je ze beter niet hebben, want dan houden ze alleen het zonlicht tegen. En dan wordt het allemaal zo duister. En dan worden de mensen allemaal zo sikkeneurig van. Het schoot me op de juiste tijd een aardig Nederlands woord te binnen. Hè? Ja, de Nederlandse volksaard, zegt men, is ook net als het weer, meestal donker. Hè? Lijkt zon te komen, maar die is altijd zo weer weg. Het is altijd maar even. En dus, als in de gezichten ook zwart. Dat is echt waar, hoor. Ja, dat is echt waar. Ieder krijgt het weer wat hem toekomt, denk ik wel eens. Maar we mogen vandaag niet mopperen, want we hebben heel gepast. Hebben wij een schitterend zonnetje buiten staan. Ik zou zeggen, laten we het hier voor morgen bij laten. Dan geef ik het woord weer over aan broeder Boersma. En dan kunt hij naar buiten om een luchtje te scheppen. En wat zonlicht te krijgen.